De kerkenraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30 in de kerkzaal. U kunt zich opgeven bij de kosten. De komende weken zal er geen huisbezoek plaatsvinden. Ook de andere bezoeken zullen beperkt blijven. In ondertrouw zijn opgenomen Eline Marsbergen en Julian Klerk. Hun huwelijk zal 22 oktober worden bevestigd in de gereformeerde gemeente Elimkerk de Kapelle aan de IJssel door dominee A. Verschuren. Deze dienst begint om 3:30. Volgende week zondag zal dominee K. Vissen voor ons voorgaan. En dit, zo de Heer wil, en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu gemeente uit Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. 46, het eerste vers. Wij stellen ons nu eens voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En daarna volgt de schriftlezing. Die kunt u deze morgen vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 91. Psalm 91 is de schriftlezing, maar wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat dus naaste is. Dan gaan we lezen psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de strik des nachts, voor de pijl die des naast vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding de goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Zover.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze morgendienst is uit de psalm die zojuist aan u is voorgelezen, de beide eerste versen, psalm 91, 1 en 2. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Tot zover. Wij willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in de voorbeden willen wij denken aan broeder A. Beukers, die deze week in het ziekenhuis in Maastricht wordt opgenomen om een pacemaker te ontvangen. We willen gedenken aan zuster J. Bunk-Stolk, die een ernstige boodschap heeft gekregen. Er is eierstokkanker geconstateerd en dat kan niet geopereerd worden. Deze week krijgt zij een lichte chemobehandeling. Aan zuster M. Kranendonk-Schepen, die in het Sophia ziekenhuis verblijft. De situatie is gelukkig gestabiliseerd. Broeder T. D. van Wijk, die opnieuw in het Maastad ziekenhuis wordt opgenomen om gedotterd te worden. Er zullen ook stents geplaatst worden. We denken aan zuster Thea W. den Boer, die in het coronacentrum verblijft. En aan zuster W. den Oude, die in het Maastad ziekenhuis verblijft. En in onze dankzegging willen we denken aan de familie van der Plicht Vrietema, die verblijd werd met de geboorte van een dochter en zusje. Willen wij samen de Heere bidden. Eeuwige God, die deze wereld bestuurt en te midden van alle menselijke verwarring uw raad volvoert. Wij buigen ons neer voor u, nu uw woord geopend ligt en we geroepen worden om uw woord te verkondigen. En dan smeken we allereerst om een zegen over uw woord. Het zijn hooggestemde woorden, deze kostbare psalm. Misschien moeten we het belijden dat we bij die hoogte niet kunnen komen. Zo kan het zijn in ons hart. Niet alleen bij hen die u niet kennen, maar ook bij uw kinderen. Heere, wil u vanuit dit hoge woord vanmorgen zo neerdalen dat we iets van de kracht van dat woord gaan zien en ontdekken. En dat wij uitgedreven worden in deze verwarde en verwarrende tijden om de toevlucht te nemen tot u. U weet het, Heere. In de hele wereld gaat het virus dat wij COVID-19 of corona noemen rond. Onzichtbaar voor ons. Langs gebaande wegen en ongebaande wegen. We kunnen zomaar besmet raken. En in onze omgeving hier, in de buurt van de grote steden, zijn er velen besmet. We bidden om bewaring. Bescherming, zoals het in onze tekst ook verwoord wordt. En Heere, mochten we besmet raken en niemand van ons kan zeggen dat het hem of haar niet zal treffen, wil u er ons voor bewaren dat het een ernstige besmetting is. Draag u ons als op arends vleugelen door deze beproeving heen. Maar we bidden ook, Heere, wil u geven dat deze beproeving, deze pandemie, niet zonder gevolgen mag blijven geestelijk gezien. Wil u ieder van ons persoonlijk, zoals we hier met een klein getal in de kerk zijn en velen met ons verbonden zijn via de media, wil ons alle verootmoedigen, voor het eerst of opnieuw in de nood en in de schuld brengen, dat we ontdekken mogen het woord wat in zoveel verschillende vormen in de Bijbel staat. Haast u om uw levenswil. Heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Heere, druk dat op ons hart. Opdat er een terugkeer komen mag in de kerken. Ook in ons persoonlijke leven. Tot u, de levende God. En opdat daar iets zichtbaar van mag worden in deze wereld die in duisternis gedompeld is. En mensen die zelf de God gaan zoeken. Die misschien nog nooit van hem gehoord hebben. Heere, zegen zo uw woord van deze morgen, van deze zondag. De prediking van de achterliggende weken en maanden. Laat het vrucht mogen dragen. Vruchten van verootmoediging. Bekering van het vluchten tot u de levende God. Van het zoeken van de enige schuilplaats die troost biedt in leven en in sterven. Wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan allen, heren, die in quarantaine zijn of misschien in het ziekenhuis liggen in verband met besmetting van het coronavirus. Wil u hen doordragen en hen helpen? En wil u herstel geven? Ook als dat herstel voor sommigen misschien langer duurt dan ze graag zouden zien. Wil hen allen nabij zijn. En vooral ook deze beproevingen voor hen gebruiken tot eeuwige winst. Zegen u allen die in de medische zorg werken. Dokters, specialisten, verplegers en verpleegsters en zoveel anderen die een functie hebben en die weer opnieuw geconfronteerd worden met de grote zorgen die de opleving van het coronavirus met zich meebrengt. Sterk u en heren. Geef moed en kracht om al het werk te doen. Geef ook hulp als het soms moeilijk is, omdat ze met zoveel in aanraking komen wat diep ingrijpt in hun leven. Of met mensen in aanraking komen die boos worden en onredelijke verwijten hebben. Heere, geef dat dat soort geluiden minder mag worden. Wil u zijn met onze regering? Regering van ons land en van ons hele volk. Maar ook de regionale en de plaatselijke autoriteiten. Geef wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. En laten ze die wijsheid van u mogen verwachten. Dat bidden we ook voor hen, heren. Misschien bidden ze het zelf niet. Maar wil u hen bezielen met de wijsheid die van boven is. En dat ze de juiste beslissingen mogen nemen. Zegen u allen in de gemeente die ziek zijn of moeilijke wegen hebben te gaan. We denken aan weduwen en weduwnaars. Aan hen die een kindje of misschien een volwassen zoon of dochter moeten missen. Heren, u weet wat dat betekent. De rouw en het verdriet. Het staat zo aangrijpend in de kortste tekst uit de Bijbel. En Jezus weende. Wil u als de medelijdende hoge priester in alle verdriet meekomen en laten zien dat bij u hulp is en raad is, bij u alleen. Zegen u hen wie namen we noemden, heren. Broeder Beukers wordt deze week in Maastricht opgenomen om een pacemaker te ontvangen. Wees u hem nabij. Geef dat deze ingreep gezegend mag worden. En dat hij bij het aanbrengen van de pacemaker ook baat mag hebben. Maar wil u geven boven alles dat hij ook in deze weg het van u mag verwachten. We denken aan zuster Bunk Stolk, die een zware boodschap te verwerken heeft gekregen. Kanker geconstateerd, die niet operabel is. Dat zijn maar een paar woorden, heren. Maar wat kan dat een slag zijn? Wil u aan nabij zijn om dit te verwerken? Wil u geven dat de behandelingen die toch gaan volgen gezegende resultaten mogen hebben? Maar bovenal wees u aan nabij met uw gunst. Want het belangrijkste is toch, ja, onze gezondheid is belangrijk. Maar het belangrijkste is toch dat we vrede vinden voor ons hart. O, schenk haar dat bovenal. We dragen zuster Kranendonk Scheper aan u op, die in het Sophia ziekenhuis verblijft. We danken u dat het gestabiliseerd is. Wil u die stabiliteit ook laten voortduren? Laat de verwachting van u de Heere mogen zijn. En wil u alle dingen wel maken, ook in de toekomst. Broeder van Wijk is in het Maastad ziekenhuis om gedotterd te worden en ook worden er stents geplaatst. Heren, geef dat dat allemaal goed mag gaan en dat hij daarbij ook baat mag hebben. Verlichting. En wil u geven dat hij vooral op u mag zien. Zowel wat zijn gezondheid betreft en de toekomst betreft, als geestelijk. Zuster Den Boer verblijft in het coronacentrum. Wees u aan nabij, heren. U die haar hele leven haar doorgedragen en doorgeholpen heeft, wil u ook nu bij haar zijn. En laat ze in dat centrum iets mogen ervaren van die schuilplaats van de Allerhoogste. Dan is het goed, hoe de weg ook is. Wees u bij zuster Den Oude, die in het Maastad ziekenhuis verpleegd wordt. Wil u ook haar nabij zijn. En wil u geven dat op haar hogere leeftijd ze ervaren mag dat u ook in de grijsheid wilt sterken. Zelfs als we ziek zijn en het coronavirus om zich heen sluit. Gedenk haar naar ziel en lichaam. We danken u dat de familie van der Plicht Frietema verblijd mocht worden met de voorspoedige geboorte van een dochter en zusje. Heren, wat een vreugde als alles goed mag zijn. Wat een reden tot dankbaarheid. Geef dat de dankbaarheid bij dit gezin maar bij u mag komen. En als we zelf moeten zeggen, ja, naar waarde nooit te danken, zoals de psalmdichter zegt. En dat kunnen we op zulke momenten wel eens heel erg inleven. Wil u dan zelf de dank in hun hart leggen. Zegen u hen ook bij de opvoeding van hun kinderen. Zeker in deze tijden wil u geven dat al onze gezinnen met jonge kinderen bij uw woord bewaard worden. En dat uw woord zijn kracht mag doen en ook in de kinderharten, zelfs in babytjes, wil werken. Want dat gebeurt. Dat staat in de Bijbel. Niet als een vanzelfsprekendheid, maar als een wonder van uw genade. Dat mensen jong de Heere kunnen vrezen als u hen opzoekt en uit de duisternis van de zonde trekt tot uw wonderbaar licht. Heere, wil dat doen ook bij dit jonge leven. En wil u krachtig werken onder de kinderen en de jongeren van de gemeente. We bidden u, Heere, wees u met ons als we toch op een wat uitzonderlijke manier samen zijn gekomen. In dit immens grote kerkgebouw, slechts een 30 mensen. O nee, dat is voor u niet te weinig. U zegt zelfs dat waar 2 of 3 in mijn naam samenkomen, ben ik in het midden. Wees u dan hier, heren, uit loutere, vrije genade. Geef te luisteren. Geef ontvankelijke hart. Maar geef dat ook in de woning als we met deze dienst verbonden zijn. Misschien alleen, met al onze zorgen en vragen. Misschien als gezin. En misschien is het moeilijk als de kinderen rond de tafel zitten en het al zoveel weken en maanden duurt om echt te luisteren. Want we wennen overal aan. Geef u dat er vanmorgen een pijl vanuit uw woord via de media in de harten mag worden afgevuurd, dat we echt luisteren. En dat ons hart verbonden wordt aan uw woord. Dat ons hart verslagen wordt als we zien wie wij zijn en wat wij verdienen. Maar ook dat ons hart opgewekt wordt om nu alleen die genade die in Christus Jezus is bij u te zoeken. Hij die de schuilplaats is tegen de vloed en de verberging tegen de wind. Ook tegen de wind van een virus. Wil u te spreken geven. Heere, onze ogen zijn op u. Want u weet hoe het soms op uw dienaren af kan komen. Wat moeten wij in deze situatie zeggen? Geef u woorden. Geef u de beleving van de woorden. Geef u de bediening van uw geest. En verblijd ons door uw daden. We belijden het voor u, Heere. Dat hebben we niet verdiend. Niemand van ons, wie we ook zijn, laten we oprecht in onze rechteloosheid zo voor u mogen buigen. Zo u in het recht treedt, Heere. Wie zal bestaan? Maar we pleiten op het enige wonder dat vergeving biedt. Het bloed van Christus. Bij u is vergeving. Daar hebt u zelf voor gezorgd. Mogen we het daarvan verwachten, Heer. Ook wanneer we luisteren en in beperkte mate zingen, het woord bedienen, alles doen wat in deze dienst mag gebeuren. Heere, wees in ons midden, in Christus Jezus. Amen. Wij zingen nu eerst nog als inleiding op de prediking, gemeente, het eerste vers van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13e van 73. Geliefde gemeente, u kent de geschiedenis waarschijnlijk, want zo heel af en toe kom je ze wel eens in geschreven preken tegen. Eigenlijk is het een legende, want het staat niet helemaal vast of het echt zo gebeurd is. Maar er wordt beweerd dat de Engelse godvrezende predikant Augustus Toplady in de 18e eeuw voor het raam van zijn studeerkamer stond. Het raam stond open, want het was een stralende zomerdag. Hij was bezig met de voorbereiding van zijn preek voor de aanstaande zondag. En ineens een enorm geraas. Een kleine vogel schoot uit het niets naar hem toe en verborg zich in de plooien van zijn ambtsgewaad. Hij was een Anglicaan, maar wel een Puriteinse Anglicaan. En erachteraan kwam een felle roofvogel die plotseling maar uitweek. Hij heeft dat vogeltje geholpen, later weer weg laten vliegen. Maar toen werd zijn dichterlijke geest, want hij was ook dichter, eigenlijk gericht op schuilplaats. En het gedicht ontstond, wat in het Engels nog veel mooier is dan de op zich prachtige berijming van Jacqueline van der Waals. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij schuilen in uw trouw. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Want daar gaat het over. En daar ging het in de preek op zondag ook over. Wij worden achtervolgd, nee, niet maar door een roofvogel. Daar zou nog doen aan zijn. Wij worden achtervolgd door de rover van de zielen. Door de zonde en de dood. En dan is het alles beslissend dat wij de schuilplaats vinden. Waar we schuilen kunnen tussen de vleugels van de Allerhoogste, zegt de Schrift. Schuilen voor het oordeel. Schuilen voor een ziekte die rondwaart en niet te stuiten lijkt. En vooral schuilen met onze zonden en schulden achter het dierbare bloed van het Lam. Wel over die enige schuilplaats. Ik zou er bijna aan toevoegen, in leven en in sterven gaat het vanmorgen. De enige schuilplaats, dat is het thema van de prediking. En we letten op drie dingen. De noodzaak van een schuilplaats, de veiligheid in de schuilplaats en het uitzicht uit de schuilplaats. De enige schuilplaats, de noodzaak, de veiligheid en het uitzicht. Zoals u gehoord hebt en meegelezen hebt waarschijnlijk, heeft Psalm 91 geen opschrift. Er staat niet een psalm van David, Asaf, psalm van Mozes, de man Gods. Het begint. Wat betekent dat? Wel, dat weten we niet precies, maar er zijn wel een paar aanwijzingen. Na de ballingschap zijn de psalmen die er toen waren, de psalmen van David en van Asaf, door die vroege schriftgeleerden in de tijd van Ezra verzameld. En is zo in die periode de bundel van 150 psalmen ontstaan. Je kan niet direct zeggen dat die bundeling van de psalmen geïnspireerd is, dat zijn de psalmen zelf wel. Maar je kan ook niet zeggen dat het buiten Gods voorzienige leiding is omgegaan, dat de psalmen in het woord van de Heere deze volgorde hebben. Dat is niet zonder betekenis. En die oude rabbijnen, die oude schriftgeleerden vertellen ons dat wanneer een psalm geen opschrift heeft, dat we dan vanuit mogen gaan dat degene die de psalm daarvoor gedicht heeft, ook deze psalm gedicht heeft. Als dat zo is, dan is ook dit een psalm van Mozes. Want de vorige psalm, de 90ste psalm, waar zo aangrijpend gezongen wordt over de toorn van God en de kortstondigheid van het leven, en opgewekt wordt om onze dagen te tellen, zodat wij een wijs hart bekomen, die psalm is gedicht door Mozes, de man Gods. Het staat er letterlijk. En de achtergrond van die psalm is waarschijnlijk de tijd in de woestijnreis, toen Israël het verzondigd had en Israël 40 jaar lang in de woestijn moest blijven voordat ze het beloofde land konden binnentrekken. En Mozes heeft het gezien. De ene na de andere stierf. Iedereen boven de 20 jaar stierf in de woestijn. Dat beheerst de toon van Psalm 90. Maar als je doorleest en Psalm 91 daar onmiddellijk achteraan leest, dan roept ook die psalm het woestijnleven op. In de woestijn zorgde de Heere voor zijn volk, ja zeker. Dat staat duidelijk in de boeken van Mozes. Maar er is ook ziekte geweest. De pijl die desdaags vliegt en hetgeen in de middag verwoest. Het heeft de klank van een epidemie. Of zoals wij tegenwoordig dan zeggen, een pandemie. Een alles verwoestende en alles verslindende ziekte. En waar moet je dan toevlucht zoeken? Waar vind je hoop? Uitzicht? Bescherming? Daarover gaat het in Psalm 91 in verschillende toonaarden. En zo begint de psalm onmiddellijk met de plechtige verklaring in de naam van de levende God, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Twee woorden treffen meteen onze aandacht, niet? Schuilplaats, schaduw. Dat zijn woorden die heel in het bijzonder spraken voor de aartsvaders, Mozes, de vroege tijden van Israël. Want kijk, als je in de woestijn was, stel je voor, we denken aan David, die als herder met zijn schapen langs de randen van de woestijnen trok om daar nog wat voedsel te vinden. Of we denken aan Mozes, toen hij in dienst was van zijn schoonvader en de schapen van zijn schoonvader hoedde in de woestijnen van de Sinaï en ook daar oasen en plekken zocht waar de schapen konden grazen. Het volk van Israël dat door de woestijn trok, ja, dan waren er momenten, zeker als je alleen was, dat je schuilplaats nodig had. Want die woestijn is niet alleen maar een brandende zandvlakte, zoals wij soms denken. In die woestijn zijn rotsen, kloven. In die woestijn kunnen stormen opkomen, zandstormen, die vernietigend zijn, waardoor je leven bedreigd wordt. En daarom hadden die nomaden, die herders, tot op de dag van vandaag toe, overal plaatsen waar ze konden schuilen. Schuilen tegen de wind. Schuilen tegen roofdieren ook. Dat waren vaak holen in de rots. En die holen in de rots, die maakten ze aan de ene kant wat meer toegankelijk, zodat je er makkelijk in kon. Soms ook met hun kudde. En aan de andere kant maakten ze die ingang ook nauw. Laag, smal. Weet u, want als die woestijnwinden, die zandstormen echt opstoken, ze drongen overal doorheen. En hoe nauwer de ingang was, hoe gemakkelijker ze het geweld van de natuur, ook het geweld van de wilde dieren die 's nachts rondgingen, buiten konden sluiten. En het wonderlijke is, gemeente, God de Heere noemt zich een schuilplaats. Ja, zelfs zo dat in Jesaja 32 over de komende koning gesproken wordt. De koning uit het huis van David, de Messiaanse koning, de Heer Jezus Christus, die koning zal heersen in gerechtigheid. En hij zal zijn een schuilplaats tegen de wind en een verberging tegen de vloed. Daar hebt u het woord weer, schuilplaats. Ja, Israël verwachtte een koning die een schuilplaats zou bieden tegen de vloed. Waar moeten we dan aan denken? Laten we het eerst maar breed nemen, want dat doet onze psalm ook. Onze psalm heeft het allereerst over allerlei onheil en moeite, over de pestilentie, over ziekten die rondwoekeren, die ouderen van het volk van Israël in de woestijn troffen, maar soms ook jongeren. Waar vind je dan een schuilplaats? Nee, niet alleen letterlijk, die heb je natuurlijk ook nodig. Zo'n rotshol waar je in kunt kruipen of met je kudde voorzichtig binnen kunt gaan. Maar de beste schuilplaats, zegt de dichter van de psalm, en dat prijst hij met gloedvolle woorden aan, de beste schuilplaats waar je ook op kon vertrouwen in tijd en eeuwigheid, dat is de Allerhoogste zelf. De Allerhoogste. Een naam die niet zo heel veel in de Bijbel voorkomt, al staat hij er wel herhaaldelijk. Dat is de God die boven alles verheven is. Hoger is dan alle goden die geen goden zijn. Maar ook die alle dingen bestuurt, die de hele wereld met alles wat daarin omgaat in zijn goddelijke handen houdt. Waar zouden we het moeten zoeken, gemeente? Als de crisis weer opnieuw toeslaat en we zitten er middenin, die tweede golf. En we weten niet of er nog een derde golf komt en hoe het zal aflopen. Waar moeten we het zoeken? Spelt u, spel jij die naam maar. Allerhoogste. Allerhoogst en eeuwig goed. Heere, u hebt alles in uw hand. U hebt het zelfs in uw hand als er in Barendrecht en omgeving honderden mensen besmet zijn. Meer dan in de streek waar ik vandaan kom. U hebt al die levens in uw hand. Zullen we samen dan niet bidden? Heere, bewaar de levens van hen die door deze vreselijke ziekte getroffen zijn. Pleiten we daarop? U bent toch de Allerhoogste? En dan die andere naam in het begin van de tekst, de Almachtige, van wie de Bijbel zegt, ik weet dat u alles vermag. Zou het niet zo zijn dat de Heere juist in deze crisis ons wil herinneren, weet je het niet, dat ik God ben, de Allerhoogste? Weet je het niet dat ik de Almachtige ben, die maar een woord te spreken heeft en het is er, en te gebieden heeft en het staat er. Eén woord van de hemel. En de epidemie is voorbij. Ja, dat gelooft de medische wetenschap misschien wel niet. En dat geloven al die statistici niet, die allemaal aan het berekenen zijn. En dat moet gebeuren. Maar geestelijk gezien, één woord van de Heere. Ja, zegt u misschien, maar waarom doet de Heere dat dan niet? Dat kun je als kind vragen. God is toch almachtig. Iedere zondagavond belijden we het. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En misschien zit u wel in grote zorgen, niet direct gerelateerd aan corona. Waarom laat de Heere dat toe? Dat mijn huwelijk aan scherven ligt. Waarom laat de Heere het toe? Dat mijn moeder ernstig ziek wordt en niet meer genezen kan. En vult u verder de dingen maar aan, er kan zoveel gebeuren. En op die vragen is geen makkelijk antwoord. Ook niet gemakkelijk om te zeggen waarom juist nu, anno domini 2020, deze epidemie komt. Maar één ding weet ik zeker. God spreekt. Ook in dit gebeuren. En hij zegt, laat af. En weet dat ik God ben. Hoort u die roepstem? Nee, die haalt de pers niet. Helaas niet. Helaas niet. Maar die komt vanuit de schriften van Oud en Nieuw Testament naar ons toe. Buigen we dan? Buigen we dan echt? Verootmoedigen we ons? Zeggen we het vanuit de verbrokenheid van ons hart? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Want in alles wat er gebeurt op het ogenblik, gemeente, in de lege banken in de kerk, het beperkte zingen, allerlei maatregelen die komen en die op zichzelf een goede functie hebben. God spreekt. In al de ziekte, in de ontzettingen van mensen die alleen lijden en sterven, van begrafenissen waar de naaste familie nauwelijks bij kan zijn, God spreekt. En hij roept tot bekering. Allereerst ons die onder het woord komen. Of we nu hier in de kerk zitten of met de dienst verbonden zijn. Hij roept tot bekering voor het eerst en opnieuw. Dominees, kerkenraden, ouderen, jongeren, wie dan ook. En dan denk ik aan het licht, in het licht van onze tekst. Aan een geschiedenis uit de Bijbel die u allemaal kent. Een van de meest aangrijpende geschiedenissen van de Bijbel. Lot. Lot die in Sodom woonde. En de Heere heeft besloten om Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim om te keren. En dan wordt Lot gewaarschuwd, vlucht Lot. Met zijn vrouw, met zijn dochters. Haast u om uw levenswil. Vlucht. Ze moeten een schuilplaats zien te vinden. En die vlucht van Lot over de vlakte van Sodom komt terug in een boek wat de meesten van u kennen. De Christenreis van John Bunyan, de allereerste bladzijde. Daar tekent Bunyan de stad verderf als Sodom en Gomorra. Daar tekent hij ook de vluchtende christen als iemand die zich haasten moet om zijn levenswil. Leven, leven, eeuwig leven roept hij uit. Dat zoekt hij. En uiteindelijk wordt hem de weg gewezen naar een klein poortje. De enge poort, daar moet hij zijn. Daar is een schuilplaats. Beseffen we het nog, gemeente, als we die klassieke woorden van Bunyan, die zo uit de Bijbel afkomstig zijn, lezen, dat wij in die situatie leven, u en jij, als je onbekeerd bent. Dat er een dag komt, erger dan de coronacrisis. Ik zeg het in bescheidenheid en voorzichtigheid. Erger dan de coronacrisis. De dag van het oordeel. En wie kan bestaan als de Heere doortrekt en komt om te oordelen de levenden en de doden? Wat is het dan nodig dat je in deze tijd, de tijd die in de Bijbel genoemd wordt, het heden van de genade, de dag der zaligheid, het woord wordt ons nog bediend en de weg wordt ons nog gewezen, de enige naam om behouden te worden wordt ons nog aangeprezen, om die schuilplaats te zoeken? Misschien zegt iemand, wat bedoelt u, dominee? Nou, dan gaan we nog maar even verder op onze tekst in. Het gaat hier allereerst natuurlijk letterlijk om een schuilplaats. Om een schaduw in het rotsige gebied van de woestijn, waar je na een hete dag, misschien met weinig water, even verkoeling vindt. Letterlijk. Maar dat wordt hier toegepast, als beeldspraak gebruikt op God, de schuilplaats van de Allerhoogste en de schaduw van de Almachtige. En als u dat goed op u in laat werken en alle plaatsen in de Bijbel, in het Oude Testament zou opzoeken waarin het gaat over een schuilplaats en ook over de schaduw en het overschaduwen, dan zijn dat woorden, gemeente, jongelui, die heen wijzen naar het heiligdom. Het heiligdom. En we weten dat van de verhalen van de zondagsschool of van de kinderbijbel. Het heiligdom, dat was in de woestijntijd zo'n tentheiligdom, weet u wel. De tabernakel noemen we dat dan met een ouder woord. Prachtig woord overigens. Ja, die stond in de woestijn en elke keer als Israël verder trok op weg naar Kanaan, dan moest die, dat tentheiligdom weer opgebroken worden en meegenomen worden. Maar zodra Israël de pleisterplaats gevonden had, dan werd het heiligdom opgericht. Als eerste. Want dat was belangrijk. Wel nu, het heiligdom gold als een asielplek. Dat heet in het Grieks, waarin het Oude Testament al heel spoedig vertaald is, asylum. Komt ons woord asiel en asielzoeker en zo vandaan. Een asielplek, wat was dat? Dat was dit, dat in die barre tijden van de woestijntijd, als je beschuldigd werd van een halsmisdrijf, dus iemand was gedood, misschien per ongeluk, misschien met opzet, maar dan mocht een familielid van degene die gedood was, de moordenaar doden. En die bloedwreker, zo werd hij dan genoemd, die zat, die moordenaar, of die man die per ongeluk iemand gedood had, achterna. Waar vond hij schuilplaats? In het voorhof. Bij het altaar. Dan klemde hij zich vast aan de hoornen van het altaar en drukte zijn leven, wat in doodsgevaar was, tegen het altaar aan. Wat een gedachte, niet? Ja, later, toen Israël eenmaal in het beloofde land was, werden er 6 vrijsteden gemaakt. Speciale steden waar je heen kon vluchten als de bloedwreker je op de hielen zat. Maar oorspronkelijk was het het altaar. Daar was je veilig. Dat was de schuilplaats. U vindt het bijvoorbeeld in de geschiedenis van de troonsbestijging van koning Salomo. David had gezegd tegen zijn opvolger: laat Joab gedood worden voor al het onschuldige bloed wat hij heeft vergoten. En Joab wist het. Wat doet hij? Hij vlucht naar het altaar en klemt zich daaraan vast. Want hij wist, bij het altaar, waar het bloed gevloeid heeft, waar het offer gebracht is dat gans verteerd wordt, zoals onze Statenbijbel dat noemt, daar ben ik veilig. Nu komen we bij het hart van de zaak en bij het hart van de tekst. Wat is de schuilplaats waar de Allerhoogste voor gezorgd heeft? En waar is de schaduw waar een vermoeide, schuldige, doodschuldige zondaar schuilen mag tegen de vloed van Gods toorn en uitrusten mag, zoals de Heer Jezus het zegt: ik zal u rust geven. Waar? Ja, dat altaar wijst heen naar Hem die gekomen is om het verlorene te zoeken, die gekomen is om zondaren zalig te maken, die gekomen is om oude, verharde zondaren te bekeren, maar ook om jonge kinderen te bekeren, die nog met verwonderde ogen naar de wereld staan te kijken en zo vatbaar zijn voor alle mogelijke indrukken en verleidingen. Weet u waar dat zo heel mooi staat? Als de Heer Jezus op een gegeven ogenblik tijdens zijn aardse leven van de Olijfberg afdaalt richting Jeruzalem, dan breekt hij in snikken uit. Zo staat het in de grondtekst. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, hoeveel keren heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, een moederkip, haar kuikentjes. Maar gij hebt niet gewild. Zo was het toen. En nu zegt de Heere in deze preek over de schuilplaats tegen u en tegen jou en tegen mij: hoe lang ben ik al bezig geweest om je te wijzen op de enige schuilplaats die te vinden is in het bloed en in de wonden van een stervende zaligmaker? En moet je het dan zeggen: gij hebt niet gewild? Oh, u zegt misschien, en misschien zegt een jongen dat ook: ja, maar ik wil wel, hoor. Misschien zegt u wel: ik zou niets liever willen dan die schuilplaats te vinden. Waar vind ik hem? Ja, daar ga ik ook nog iets over zeggen, omdat mijn tekst daar wat over zegt. Maar blijf nog eens even staan bij die opmerking: ik wil wel, hoor. Is dat echt zo? We zullen er, zo God het geeft, in de middagdienst nog iets dieper op ingaan. Maar laat ik het zo nu maar zeggen: de diepste reden waarom een zondaar niet naar de schuilplaats vlucht die in Christus is, is innerlijk verzet. Innerlijke vijandschap. En ook al denkt u dat u zo graag wilt, als God in uw leven werkt, plotseling of meer geleidelijk, u gaat het ontdekken. Niet alleen mijn onmacht, dat is al erg, maar ook mijn onwil. Heere, genees me. En dat kan, want die schuilplaats is de schuilplaats van de Allerhoogste. En die is de schaduw van de Almachtige. En schaduwen, overschaduwen, het zoeken onder de schaduw van uw vleugelen, al die uitdrukkingen die horen bij elkaar in de Bijbel, daar zit ook iets in van dat God de grote geneesheer is, die onder de schaduw van zijn vleugelen doodzieke zondaars, en dat bedoel ik dan nu in geestelijke zin, hè, doodzieke zondaars kan genezen van hun zondekwaal. Als u vastloopt en zegt: ja, dominee, het is waar, ik zeg het met verdriet in mijn hart, machteloos ben ik. Maar erger nog, er komt in mijn leven zoveel verzet openbaar. Wat de Bijbel noemt vijandschap tegen God. En die kan heel subtiel zijn hoor. O Heere, genees me. Als je er iets van ontdekt, wat er allemaal aan de hand is in je hart, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dan zeg je, Heere, genees me van mijn onmacht, van mijn schuldige onmacht, van mijn onwil, van mijn schuldige onwil. Dan ga je beroep doen op almachtige genade. Heere, berg me onder de schaduw van uw vleugelen, want daar is alleen genezing en rust te vinden. Ja, we lezen de tekst nog even verder. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal zeggen tot de Heere mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Kijk, dat is het antwoord van die gelovige dichter. En laten we het nou maar even zo doen dat we zeggen dat is mogelijk Mozes geweest. Op die verklaring van Gods wegen, want u moet nooit vergeten dat in de psalmen natuurlijk heel veel ontboezemingen staan van mensen. De beoefening van het geloof, dat kom je in de psalmen tegen. Maar in de psalmen staan ook telkens openbaringswoorden van God. En vaak begint een psalm met openbaringswoorden. Hier ook. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dat laat God verkondigen door zijn dienaar de dichter. Dan antwoordt hij daarop in het geloof. Ik zal zeggen tot de Heere mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welk ik vertrouw. Hoe komt hij aan dat geloof? Want dat is dan natuurlijk een hele belangrijke vraag. Zullen we die vraag nog heel even laten liggen? Want wat zegt die dichter als u het goed leest? God zegt, ik ben de schuilplaats, ik bied schaduw, genezing onder mijn vleugelen. En dan gaat die dichter zeggen, amen, Heere. Amen. Zo is het. U maakt uw woord waar. Dat is een ontdekking. Als je het woord van de Heere hoort, als je zoals deze morgen de wet van de Heere hoort voorlezen, en het evangelie uit die oud-testamentische psalm, en je mag amen zeggen. Nee, niet maar zomaar. Zoals soms mensen dat kunnen prevelen aan het einde van een gebed. Maar met je hart amen zeggen. U bent mijn toevlucht en mijn burg en ik vertrouw op u. Daar staat in het Hebreeuws het woord amen. Vertrouwen of geloven in het Hebreeuws is aman, waar ons amen is, van is afgeleid. Hij mag amen zeggen op wat God tot hem gesproken heeft. Laten we die lijn nog eens even naspinnen. Wat een genade als je het met God eens mag worden. Dat is een van de grondtrekken van echt geestelijk leven. Ook van echt gebedsleven. Met God eens worden. Met God eens worden als hij ons bedreigt in ons zondaars bestaan met zijn gericht. Het geloof kent een heilig beven voor de gerichten van God. Uw oordelen zijn waarachtig, zegt de psalmdichter. Al Gods vijanden zullen vergaan, en ik ben zo'n vijand. Heere, dat is waar. Dat heb ik verdiend. Wat een genade als je echt mag buigen, ook als God de beschuldigende vinger van zijn heilig woord en zijn heilige wet naar je uitstrekt en zegt, jij bent die man. Zoals Nathan het zei tegen koning David. Jij bent die vrouw. Dan buig ik mijn hoofd. Dan heb ik niet zoveel woorden meer. Niet zoveel meningen meer te uiten. Want er is de wereld en de kerk vol van niet. Dan ga ik buigen. Amen, Heer. Dat is belijdenis van zonde in het wezen van de zaak. Het eens worden met God. Als hij mij als zondaar aanklaagt en als zondaar veroordeelt. Kennen we daar iets van in ons leven? Want als je in de schuilplaats van de Allerhoogste en in de schaduw van de Almachtige de toevlucht gaat zoeken, dat gaat niet zonder een verbroken hart. Dat gaat niet zonder een verslagen geest. Dat gaat niet zonder de droefheid naar God waar Paulus over spreekt in 2 Korinthe 7. Ja, zegt u misschien, dominee, dat is nou precies wat me ontbreekt. Is mijn hart wel echt verslagen? Is mijn geest wel echt verbroken? Als u daaraan twijfelt, waar brengt het u? Als u bang bent dat u niet met een verbroken hart tot hem vlucht, dan mag u toch vragen, Heere, breek mijn hart dan nog maar verder. Maak mij waar, oprecht voor u. Want het staat toch in dat versje wat de meesten van ons al heel vroeg leerden op de zondagsschool of misschien bij moeder. Al wat u ontbreekt. Ook als mij een gebroken hart ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, en dan leert het geloof meer. Het geloof leert met een gebroken hart amen zeggen op Gods aanklachten, op Gods eisen, ook op Gods gerichten. Al wordt de een daar dieper ingeleid dan de ander, dat weet ik wel. Maar dat amen zeggen geldt voor elk geloof dat waarachtig is. Maar dan mocht die dichter verder zien. Denkt u nog maar even aan dat beeld waar ik mee begon van die schuilplaats in een rots, zeg maar een grot, een rotshol. Die nomaden, die Bedouinen, die hadden die rotsholen aan de ene kant zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt, maar aan de andere kant ook de deur smal en laag gemaakt ter bescherming tegen de wind en tegen de felle, venijnige zandstormen. Als je daar bij zo'n schuilplaats kwam en je liep met schapen, misschien een paar muilezels die bepakt en beladen waren, op weg naar een plek in Egypte misschien om handel te drijven. Wat moest er gebeuren? Ja, alle onnodige bagage moest eraf. Want een zwaar bepakte muilezel kon die smalle deur, die lage deur niet in. En als de herder een beetje lang iemand was, hij moest bukken om onder de bovendorpel van die deur naar binnen te gaan. Weet u wat er gebeurt bij de schuilplaats? Dan moet je alle onnodige ballast afleggen. Alles wat je hindert om die enge poort binnen te gaan. Je trots, je hoogmoed, zonde waaraan je misschien verslingerd bent en die een hele diepe en sterke invloed uitoefenen in je leven. Vroeger noemden de oude vromen dat aan het eind komen met jezelf. En ik weet wel, daar is een heel leven voor nodig om dat grondig te leren en steeds weer en steeds meer te leren. Maar in beginsel hoort het erbij, hè? Alles wat me hindert. Wat hindert u nou eigenlijk? Wat hindert jou nou eigenlijk als de Heere Jezus zegt, ga in door de enge poort. Strijd om in te gaan, Lucas 13. Gaat eens na. Heere, verlos me van die last van ongeloof. Dat ik altijd maar u verdenk en verkeerde gedachten over u koester. Verlos me van de dingen die zoveel invloed op me uitoefenen, de verzoekingen en de verleidingen van de wereld, de verzoekingen van al die communicatiemogelijkheden die wij tegenwoordig hebben. Prachtig dat ze er zijn. We gebruiken ze op zondag nu goed. Maar er zitten natuurlijk ook hele erge kanten aan. Heer, het zijn allemaal hindernissen. Allemaal ballast. Leer me buigen. Dieper buigen. Kijk, en in die weg ga je ontdekken. Psalm 6. Hij houdt getrouw zijn woord. Dan gaat de schuilplaats open. Voor wie? Voor mensen die dat absoluut niet verdiend hebben. Verloren in zichzelf. Die zichzelf ook op geen enkele manier kunnen opwerken om voor de Heer aangenaam te worden. Die alleen maar vuile handen hebben. Bevlekte handen hebben. En die nergens aanspraak op maken. Hij zegt het. Komt allen tot mij. Vermoeid. En beladen. En bezwaard. En benauwd. En beschuldigd. En aangevochten als je bent. En ik zal je rust geven. Dat is ook zo'n woord wat heel sterk doet denken aan die schuilplaats niet. Rust geven. Rust waarin? In zijn belofte. Want het geloof leert amen zeggen. Op al de woorden van God. Ook op de belofte van God. En die prachtige belijdenis van Westminster. Zegt het zo mooi als het gaat over het ware geloof. De voornaamste vrucht van het ware geloof is dat ze de belofte omhelst die in Christus Jezus ja en amen is. En dat ziet u hier in het tweede stukje van de tekst. Ik zal zeggen, nee, dat zegt hij niet zomaar, van harte zeggen, met heel mijn hart belijden, mijn toevlucht. En mijn burg, mijn God, op welk ik vertrouw. Hij durft het met God te wagen. Hij mag het met God wagen. En dan heeft Luther zoveel gelijk. Hij zegt, weet je wat het geheim is van het ware geloof? Dat zit in de bezittelijke voornaamwoorden. Nou, dat weten we van school niet. Ik hoop tenminste dat dat nog geleerd wordt. Mijn toevlucht. En mijn burg. De God op welke ik vertrouw. Misschien denkt u met mij aan Thomas, hè? Johannes 20. Thomas in zijn ongeloof. Thomas in zijn twijfels. Thomas die het niet kon geloven. Die het ook nog weigerde te geloven. Kind van God. Zegt de Heer Jezus, kom maar Thomas. Want dat zegt de Heer Jezus in wezen. Kom maar, leg je hand hier maar neer. Mijn Heer. En mijn God. Thomas zegt dan in wezen, als je het heel letterlijk vertaalt. U bent alleen mijn Heer. En u bent alleen mijn God. Dan ben je rustig te midden van de woedende baren. De baren van een pandemie. Ja, het kan je aanvliegen. Het heeft het mij ook gedaan. Maar als de Heere zich over je ontfermt en de schuilplaats opengaat in de wonden van de Heere Jezus, in zijn nodiging tot het heil, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, dan krijg je ook rust. Nee, dan weet ik niet wat de toekomst brengt, gemeente. Echt niet. Ik ben geen profeet. En ik draag geen profetenmantel, zei een van de oud-testamentische profeten. Maar één ding weet ik wel. Als je amen mag zeggen door het geloof op de woorden van een belovend God, op de woorden van een gestorven en opgestane zaligmaker, dan gaat het goed. Nee, dan zegt onze tekst ook, dat betekent niet dat die schuilplaats alleen maar een plek is van ongestoorde vrede. Je vindt bij Christus vrede, ja, door het geloof. Maar er kan van alles gebeuren. Ook in de weg van een kind van God met de Heer. En het geloof, dat kan in beoefening zijn. En u denkt misschien terug aan de tijden waarin het zo helder was. En zo krachtig was. Maar de nacht kan komen. Ja, laten we daar nog heel even de vinger bij leggen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Het werd in die schuilplaatsen, zeker als het ging stormen, ook donker. Dan waren ze wel veilig. Maar toch, misschien zo'n herder met een jongen van 14 die het vak moest leren van zijn vader. En die jongen werd bang. Vader, zal die storm nooit ophouden? Zal het donker blijven? Ik denk, als die vader de Heere vreesde, dat hij dan samen met zijn jongen gebeden zou hebben, niet? Maar garanties had hij ook niet. Zo kan het ook in het leven van Gods kinderen zijn. Weten dat de Heere van je af weet. Je leerde schuilen bij hem die het gezegd heeft, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Maar als soms de golven hoog gaan en de stormen loeien. Ja, net als Petrus. Daar ging die, de diepte in. En wie van Gods kinderen heeft dat nooit meegemaakt? Maar nou, dat woord vernachten. Dat betekent aan de ene kant dat er nacht kan zijn. Letterlijk in de schuilplaats. En aan de andere kant, je bent in de schuilplaats gezeten. Je hoeft niet alleen de nacht door. Er is er één geweest die alleen door de nacht gegaan is. Gethsemane. Golgotha, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat, zegt ons oude avondmaalsformulier, wat zulke krachtige beloften van de Heere aan arme zwakke gelovigen uitstapt. Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. In de nacht van smart en zorgen is de Heere bij zijn volk. En hij garandeert het. De dag komt. Totdat de schaduwen vlieden, zegt de dichter van het Hooglied. Totdat de schaduwen vlieden. Want zie, ik kom. Ik kom haastig. Dat is ook een boodschap van de coronacrisis. Zie, ik kom. En dan zullen de schaduwen weggaan. Dan zal de nacht voorbij zijn. Dan zal hij komen. Voor al de zijnen als de grote zaligmaker die dan ten volle alle beloften die hij verzegeld heeft met zijn dierbaar bloed, alle beloften voor eeuwig waar zal maken. En de vraag, u bent me al voor, waarmee we elkaar verlaten aan het einde van deze dienst. Zal dat uw toekomst zijn? Als het zo is dat u zeggen moet nee, onbekeerd. Laat dat niet een woord zijn wat u rust geeft, maar juist onrustig maakt. Vlucht. Haast u om uws levens wil. Want hij komt om voor zijn kerk te zijn wat Asaf al zoveel eeuwen geleden zong. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, dat is zo waar. En dat zullen al uw kinderen in het geloof beamen. U was het. U bent het. En u zult het zijn, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Och, dan weet u, vaak kunnen we er niet bij. Die schuilplaatsen waren ook in het Oude Oosten wel eens te hoog voor gewone mensen. Ze hadden hulp van elkaar nodig en ook hulpmiddelen nodig om in de schuilplaats binnen te gaan. Maar Heere, wil u het maar geven. Door uw woord en door uw geest, dat u ze optrekt uit de duister, uit de ruisende kou en binnenbrengt in de schuilplaats die geopend is. Door het bloed en de wonden van uw lieve Zoon. Ga nu met ons, voor zover we de kerk verlaten. Blijf bij ons, de velen die met ons verbonden zijn via de media. Geef ons verder een gezegende zondag. En laat ook de middagdienst, als het gaat over de kennis van onze ellende in de catechismus, gezegend mogen zijn door u, Heere. Want u laat de ellende niet verkondigen omdat u daar een punt zet. U laat de ellende verkondigen opdat wij weten hoe wij uit onze grote nood en dood verlost zouden worden. Kroon het woord met uw zegen. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. We bidden het in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 71, vers 2 is onze slotzang. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.